Goedemorgen allemaal, shalom. En wat hebben we die vrede ontzettend hard nodig als we kijken naar de wereld om ons heen. Wat er allemaal gebeurt. En ik kreeg vanmorgen nog een appje uit Oekraïne, uit Kiev. Van onze broeder daar. En die zei van ja, we zijn nu voor de tweede nacht onder zware droneaanvallen. We slapen heel weinig. Constant gaat het luchtalarm af. En gisteren, toen ze de samenkomst hadden, de Messiaanse gemeente, toen waren er diverse mensen die de samenkomst niet konden bezoeken. Die bleven onderweg steken in het openbaar vervoer vanwege de luchtalarm dat afging. Of ze durfden sowieso niet te komen. Dus wat zijn we dan eigenlijk ontzettend bevoorrechte mensen dat we zo in vrede bij elkaar kunnen komen. En dat in de schuilplaats van de Allerhoogste, dat dat ook geldt natuurlijk voor hen die daar in die oorlogsgebieden zijn. Als ik gisteren las in de krant, geloof ik dat er al meer dan 10.000 burgers zijn omgekomen in Oekraïne. En dat is waarschijnlijk meer omdat niet alle doden officieel geteld zijn, zeg maar. Maar als je daarnaast naar de militairen kijkt, zowel aan de Oekraïnse kant als aan de Russische kant. Maar als we zien ook wat er vandaag in de dag natuurlijk daar in Israël en in Gaza gebeurt, dan leven we in bizarre tijden. Maar wat is het geweldig dat God dan juist ook in hele moeilijke tijden en schijnbaar hopeloze tijden toch hoop geeft. En aan die hoop mogen we ons vasthouden en van die hoop willen we vanmorgen ook met elkaar lezen en dat ook overdenken. We gaan met elkaar beginnen met het Bijbellezen in Maleachi. Maleachi 3, vers 1 tot 7 en dan ook nog een stukje uit hoofdstuk 4. Maleachi. Laatste Bijbelboek van het Oude Testament, in onze Bijbel dan. Maleachi hoofdstuk 3. Maleachi 3. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen de Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vrede vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en een zuiver als goud en zilver. Dan zullen zij de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heere aangenaam zijn, zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen en mij niet vrezen, zegt de Heere van de legermachten. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, ben daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. En dan hoofdstuk 4, vers 4 tot 6. Maleachi 4, vanaf vers 4 tot 6. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde, misschien ook wel het land, met de ban zal slaan. En dan gaan we naar Lucas. Lucas 1, vanaf vers 5. Lucas 1, vanaf vers 5. tot 25. Lucas 1 vanaf vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beide op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en voor velen die zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken, hij zal van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriël die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei, zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij 8 op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. En dan ook nog in vers 68 tot 79, ongeveer 10 maanden daarna spreekt deze Zacharias de woorden die we hier lezen. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk, verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Tot zover. Ja, dat is een flink gedeelte wat we samen hebben gelezen. Maar ja, dat is natuurlijk altijd geweldig om de Bijbel te lezen. Hè? Dat zijn we bevoorrechte mensen dat we een Bijbel hebben. Althans, ik hoop dat je er allemaal een hebt. En anders, nou, er is er wel een te krijgen, denk ik, vandaag nog. Maar om ook in vrijheid bij elkaar te kunnen komen als broeders en zusters, om samen de dingen vanuit het woord met elkaar te delen. Er zijn zoveel broeders en zusters die die vrijheid niet hebben. Wereldwijd honderden miljoenen worden vervolgd omdat ze in de Heer Jezus en in de God van de Bijbel geloven. De Bijbelgedeelte die we gelezen hebben, Malachi en Lucas, liggen qua tijd gerekend het dichtst bij elkaar. Maar er zit 400 jaar tussen de woorden die Malachi gesproken heeft en dat wat we gelezen hebben in Lucas hoofdstuk 1. 400 jaar waarin God eigenlijk gezwegen heeft. Er is in die 400 jaar geen profeet opgestaan. Malachi was de laatste profeet. En in die periode was het volk van Israël onder de heerschappij van de Perzen, de Grieken en de Romeinen. Die maakten de dienst uit in het land van de belofte. Malachi is de laatste profeet die God doet opstaan. Malachi betekent mijn bode of mijn boodschapper. En we lezen verder eigenlijk helemaal niks over die profeet. We weten helemaal niet waar hij vandaan komt, van wie hij de zoon was. En ook onder welke tijd hij geprofeteerd heeft. Maar in ieder geval, hij is de laatste profeet in onze Bijbel dan, want de Hebreeuwse Bijbel heeft een andere volgorde, die dus genoemd wordt. En aan Malachi, daar gaat Zacharia vooraf. In onze Bijbel, Zacharia, Malachi zijn de twee laatste profeten van het Oude Testament. Malachi is dus mijn bode. En Zacharia, dat is een profeet. Zijn naam betekent de Heere gedenkt. En het opmerkelijk is dat je eigenlijk in die geschiedenis die we in Lucas 1 gelezen hebben, daar zo'nzelfde volgorde ziet. Want Zacharias is de Griekse vertaling van Zacharia. En betekent dus de Heere gedenkt. En hij is uiteindelijk de vader van de bode die zal komen, namelijk zijn zoon Johannes de Doper. Dat is dus eigenlijk best wel heel apart dat die lijn dus in het Oude Testament weer zich voortzet in het Nieuwe Testament. God overlapt die periode van 400 jaar met een boodschap uiteindelijk van hoop. Er komt verandering. Er gaat iets gebeuren. Het is in Lucas 1 dat dan Zacharia in het Hebreeuws, dat hij daar door loting de tempel mag binnengaan. Hij is een priester en hij is degene die het reukoffer mag gaan brengen. En het geweldige is dat in die tijd van 400 jaar het lijkt alsof God zijn volk vergeten is. Geen directe boodschappen meer zoals er zoveel zijn geweest voor die tijd door de profeten die opgestaan zijn. Maar 400 jaar lijkt het eigenlijk een hopeloze situatie. En de situatie met betrekking tot het volk van Israël was eigenlijk ook hopeloos. Ze waren overheerst nu uiteindelijk door de Romeinen die met harde hand daar over hen heersten. Maar het geweldige is dat God uiteindelijk dan toch weer gaat spreken. En God spreekt door middel van een bode, in de eerste plaats de bode die hij stuurt naar Zacharias als die in de tempel is. Het is opmerkelijk dat de boodschap van Malachi, die oud-testamentische profeet, dat die ook grotendeels gericht is aan priesters. Hij verwijt ook de priesters en hij zegt in Malachi 1 vers 6, en als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij, zegt de Heere van de legermachten tegen u, priesters, die mijn naam verachten, minachten. In feite zijn de priesters de boden, de boodschappers van de Heere. Zij waren verantwoordelijk voor het woord. Zij moesten het woord brengen, het woord verkondigen. En soms zie je dat dan ook profeten tot priester worden, priesters tot profeten worden geroepen, zoals Jeremia, die was ook een profeet. En hier is het dus de priester, Zacharias, die dan die boodschap krijgt. God richt zich door de engel tot deze man die daar in de tempel is. God herinnert, God gedenkt. Dat is dus de naam van Zacharia. En waar denkt God aan? God denkt aan de eed die hij heeft uitgesproken aan Abraham, de stamvader van Israël. En wanneer doet God die eed? Als uiteindelijk Abraham zijn zoon Isaac op het gebergte van Moria op het altaar heeft gelegd. En dan God dan ingrijpt, zodat Isaac niet hoeft te sterven, maar een ram in zijn plaats wordt geofferd. En als dan inderdaad daar de engel van de Heere, in feite denk ik persoonlijk, de Heer Jezus zelf, de bode van de Heere, dat hij dan die woorden spreekt en dan zegt hij: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Het is een eed aangaande het land Canaan. God heeft gezworen dat Abraham en zijn nageslacht, dat is het Joodse volk, maar in eerste instantie uiteindelijk de Messias, dat die het land zullen bezitten. En God herinnert zich, gedenkt aan die eed. En als dat in de Bijbel staat dat God gedenkt of dat God er weer aan denkt, dan is het niet dat God het vergeten is, maar dat hij gaat handelen, dat hij actie onderneemt. Dat lees je bijvoorbeeld ook in de situatie van Noach. En God dacht aan Noach toen hij daar in de ark was al zoveel dagen en dobberde op de golven van het water. Dan was het niet dat God het vergeten was, dat Noach daar nog was. Oh, wacht even, Noach zit nog in die ark. Nee, God ging handelen en toen begon het water te zakken en uiteindelijk werd de aarde droog. Dus God herinnert zich, God gedenkt die eed aan Abraham. Maar hij denkt ook aan de eed die hij uitgesproken heeft aan David. In Psalm 89, vers 4 en 5 staat: ik heb, sprak u, een verbond gesloten met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn dienaar David gezworen: ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden, uw troon bouwen van generatie op generatie. Dat was dus een eed aangaande de koning, aangaande de troon. Er waren dus twee eden door God uitgesproken aangaande het land en aangaande de troon. En God gedenkt daaraan. Op het moment dat de engel Gabriel aan Zacharias verschijnt, gaat God actie ondernemen met betrekking tot zijn plan. Het bijzondere is dat de naam van de vrouw van Zacharia, dat die Elisabeth heet. En Elisabeth betekent: mijn God heeft gezworen. Dus de eed vinden we daar terug in haar naam, of eed van God. Dus we zien dan dus de Heere gedenkt en de Heere die denkt aan die eed. Dat vinden we terug in dat prachtige echtpaar wat al zo lang bidt, maar kinderloos is. We hebben met elkaar gelezen dat Zacharia dan zijn vrouw, een vrouw heeft en die behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alles geboden en verordeningen van de Heer. Ze hielden zich dus aan de wet. Dat was wat ook in Maleachi gezegd werd, hè? Houd je aan de wet. Gedenk aan de wet van Mozes, hoofdstuk 4, die ik hem geboden heb op de Horeb. Nou, Zacharias en zijn vrouw, ze leefden volgens die wet. Maar ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beiden op hoge leeftijd waren gekomen. Zo vertaalt onze Bijbel dat hier. Letterlijk staat er: ze waren ver op hun dagen. Ik persoonlijk denk niet dat het hele oude mensen geweest zijn, maar wel dat ze dus op leeftijd waren. In ieder geval in een situatie gekomen waren waar uiteindelijk ook de kinderwens naar hun idee niet meer vervuld zou worden. Dat was sowieso al eigenlijk heel moeilijk geworden, want ja, al die tijd bleek dat Elisabeth geen kind kon krijgen, dus conclusie, ze was onvruchtbaar. En de Bijbel zegt dat dat dus ook inderdaad was. Maar het punt is dat uiteindelijk blijkt, als dan die engel daar verschijnt aan Zacharias, dat hij dan meteen tegen hem zegt, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Wees niet bevreesd, want uw gebed is verhoord. Zacharias en Elisabeth hebben gebeden om een kind. Hoe lang hebben ze gebeden, we weten het niet, maar dat zal waarschijnlijk wel een hele lange tijd zijn. Alleen is het zo dat ze nu, toen daar die engel daarover sprak, nog steeds baden. Of, ja, zo gaat dat in een mensenleven, op een bepaald moment dan denk je, ja, nou ja, dat wordt toch niks meer. We zijn nu op een leeftijd gekomen dat er geen kindje meer kan komen, dus laten we maar stoppen met het bidden. Of, nee, we blijven toch uiteindelijk bidden. Als je in vers 18 leest, dan staat daar, hoe zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Dus dat blijkt eigenlijk uit van, ja, geloofde Zacharias nog eigenlijk wel in verhoring van dat gebed. En de omstandigheden kunnen er aanleiding toe hebben gegeven dat ze zeiden van, ja, nou ja, nee, nou ja, goed, we kunnen nog wel blijven bidden, maar het is naar de mens gesproken onmogelijk dat dat nog in vervulling gaat. De situatie in het land was ontzettend moeilijk met die overheersing van de Romeinen, heidenen, die uiteindelijk daar de dienst uitmaakten. En de situatie in het leven van Zacharias en Elisabeth was eigenlijk ook een onmogelijke situatie geworden. Met betrekking tot hun kinderwens, met betrekking tot hun nageslacht. En hoe kan het in ons leven zijn? Hoe is het in ons leven als het gaat over het gebed? We kunnen misschien al heel lang bidden voor onze zoon, voor onze dochter, voor familieleden om ons heen die de Heere nog niet kennen. En we doen dat al zo lang en ja, er is totaal eigenlijk geen beweging te zien. En op een bepaald moment dan heb je kans dat dat gebed eigenlijk waar weg ebt. Dat je er minder voor gaat bidden of minder intens voor gaat bidden. Als we kijken naar de situatie in de wereld, als we zien wat er allemaal om ons heen gebeurt, wat voor een leed en narigheid en ellende er is, wat voor allemaal grote problemen en eigenlijk bijna onoplosbare problemen zijn, ja, heeft het dan nog wel zin om te bidden? Hoe belangrijk is het inderdaad voor ons dat gebedsleven? Nemen we daar nog steeds de tijd voor? Blijven we volharden in het gebed? Het is de Heer Jezus die in Lucas 18 over een gelijkenis spreekt en zegt, ja, er was een onrechtvaardige rechter in een stad en er kwam een weduwe bij hem en die kwam iedere keer vragen of hij recht wilde verschaffen. En iedere keer dan wees hij dat maar af en wees hij dat af. Op een bepaald moment zegt hij, ja, laat ik het nou toch maar doen, want ja, ze blijven me iedere keer maar lastigvallen. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar kijk nou naar die onrechtvaardige rechter, die doet uiteindelijk wat die weduwe vraagt. Zou God dan niet uiteindelijk recht verschaffen aan degene die hem daarom bidden? Wat is het belangrijk om te volharden in het gebed? Wat is het belangrijk om inderdaad te blijven bidden? Hoe staat het met de situatie ook in Nederland qua geestelijk niveau? Vorige week, toen las ik een boek, grote brochure, zeg maar, van een gemeente in Leiden. Die bestaat 100 jaar dit jaar. Er staat in de geschiedenis van die gemeente dat die natuurlijk dan in 1923 begonnen is. In 1923, dat is een tijd geleden, dat was nog voor mijn tijd. Maar als je dan ziet hoe dat begon, hoe uiteindelijk daar in Nederland een opwekking plaatsvond in de twintiger jaren, 1920 enzovoort. Dat was een uitvloeisel van de opwekking die in Wales was. En hoe begon die opwekking in Leiden, maar ook in Wemeldingen, dat daar mensen aan het bidden waren. Er waren in Leiden twee kleine groepjes vrouwen die waren al de hele tijd aan het bidden. En uiteindelijk had dat een geweldig gevolg. En Johan de Heer in die tijd. En andere broeders die nu al lang bij de Heer zijn. Jan Kits, Klein Haneveld. Allemaal mensen die dan in die tijd zo'n beetje daar tot geloof kwamen. En ja, tot een geweldig levend geloof kwamen. Dat die opwekking die plaatsvond, ja, dat was zo bijzonder dat mensen in samenkomsten begonnen te huilen en op de knieën gingen om de Heere aan te roepen en te belijden. En toen ik dat allemaal las, is geweldig om dat te lezen natuurlijk. Dan denk je van ja, oké, dat is verleden tijd en dat was toen. En onze situatie is heel anders. Het is tegenwoordig, ja, wie gaan er nog naar de kerk? Wie zijn er nog bezig met de dingen van God? En zij zeggen, nou, dat is eigenlijk een hopeloze situatie. Maar juist in die hopeloze situatie is het misschien niet belangrijk dat we met elkaar gaan bidden. Dat inderdaad mensen om ons heen geraakt worden. Dat er een opwekking kan komen. Want dan zeggen we, ja, nou ja, goed, de Bijbel zegt dat het in de laatste der dagen zal alleen maar minder worden. En als we om ons heen kijken, dan is dat eigenlijk dat we dat ook zien gebeuren. Ja, maar daar moeten we ons niet bij neerleggen, denk ik. We mogen iedere keer opnieuw naderen tot de troon der genade en misschien met elkaar gaan bidden. Heere, wilt u alstublieft een opwekking geven? Wilt u geven dat mensen naar u gaan vragen in deze geweldige, gespannen wereld waar zoveel nood is, waar zoveel ellende is, waar zoveel narigheid is. Dat mensen bij de Heere gaan zoeken. Misschien dat we dat met elkaar eens moeten af gaan spreken. Dat we ervoor gaan bidden. In ieder geval, het punt is dat die gebeden van Zacharias en Elisabeth, die werden uiteindelijk verhoord. Het heeft een lange tijd geduurd, maar God doet uiteindelijk waar zij om gevraagd hebben. En ze krijgen een zoon. En een zoon, hij zegt, uw vrouw zal een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En Johannes betekent, de Heere is de genadige gever. De Heere is de genadige gever. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. Ja, logisch. En voor velen, die zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn. Hij zal groot zijn. Het woordje in het Grieks staat er, het woordje mega. Dat is echt zo'n woord van vandaag, mega. Hij zal mega zijn voor het aangezicht van de Heere. Geen wijn en sterke drank zal hij drinken. Dus hij is een Nazireër van de geboorte af. Kijk maar naar Simson. Was ook zo'n jongen die van tevoren al daartoe bestemd was. En van de moederschoot af zal hij met, in mijn vertaling staat dat met de Heilige Geest, maar dat staat niet in de grondtekst, dat woordje de, zal hij met Heilige Geest vervuld worden, met de werking van de Heilige Geest. Ja, en dat blijkt dan natuurlijk als dan 6 maanden in de zwangerschap van Elisabeth, dan dat Maria op bezoek komt en dat kind springt op van vreugde in de moederschoot van Elisabeth, als de moeder van de Heer Jezus binnenkomt. En ze zegt, het kind dat reageerde, nou, daar is natuurlijk ook nogal wat over te zeggen vandaag met de abortusfilosofie allemaal. Hè? Dat kind reageerde. En we weten vanuit wetenschappelijk onderzoek dat kinderen al veel eerder reageren in de moederschoot op dingen die buitenaf gebeuren of gevoelens en noem maar op. En hij zal voor hem, de Heere, vers 17, hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Hij zal voor hem uitgaan. Hey, dat, als je daar eens goed over nadenkt, dan betekent dat natuurlijk dat de Heere op aarde was. Hij zal voor hem uitgaan. Dat woordje uitgaan, voor hem uitgaan, dat is ook echt letterlijk. Er staat bijvoorbeeld bij Paulus en degene die met hem meewerkte, zeg maar, die gingen voor hem uit. Die gingen alvast naar een andere plaats toe. Of hij ging voor ze uit. Dus het is gewoon echt letterlijk. Hij zal voor zijn aangezicht, zal voor hem uitgaan. Met andere woorden, dat betekende dat dus de Heer Jezus, dat uiteindelijk de God zelf, de Messias, onder de mensen zou zijn. En hij zou gaan in de geest en in de kracht van Elia. En Elia betekent, de Heere is God. De Heere is God. Gabriel, die haalt Maleachi 4, vers 5 en 6 aan. Als die zegt, en hij zal uitgaan van voor Hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Bekering. Waar klinkt vandaag nog de boodschap van bekering? Het is de engel die in de lijn van Maleachi daar heel sterk de nadruk op legt. De mensen moeten zich bekeren. En voor het Joodse volk was dat natuurlijk, ja, ze moesten terugkeren naar in feite de God waar ze zich vanaf verkeerd hadden. Maar de mensheid die dan niet tot het Joodse volk behoort, die moet zich ook bekeren. Zich bekeren van de afgoden, zegt Paulus in de Thessalonicenzenbrief, dat gij u van de afgoden bekeerd hebt tot de levende God. De mensen zijn bezig met van alles en nog wat. Maar de mensen moeten zich bekeren, omkeren, terugkeren voor het Joodse volk. En de heidenen moeten omkeren, of je zou kunnen zeggen, je moet terugkeren naar je schepper. De oproep tot bekering. En dat was dan in die tijd van 1920 en de jaren die daarop volgden. Dat was de boodschap die inderdaad gebracht werd, bekering. Mensen bekeerden zich. Mensen kwamen tot inzicht dat ze God nodig hadden. En dat ze uiteindelijk alleen voor God wilden leven. Hij zal uitgaan in de geest en de kracht van Elia. En we hebben met elkaar gelezen in Maleachi dat ik zal de profeet Elia zenden voordat de groot en doorluchtige dag des Heren komt. Nou, die dag des Heren, die ligt nog steeds in de toekomst. De dag des Heren is nog niet aangebroken. De dag van waarin God naar deze wereld komt en het oordeel over deze wereld brengt. En uiteindelijk ook het koninkrijk dat opgericht wordt. En het is de Heere die dan uiteindelijk daar de profeet Johannes de Doper, die in de geest en de kracht van Elia komt. Hij ziet er ook uit als Elia, met een kemelsharen mantel, een leren gordel om. Hij is in de woestijnen en hij is degene die die boodschap brengt van bekering. En hij predikt ook de doop der bekering tot vergeving van zonden. Dus je bekeert je en als teken daarvan word je gedoopt. Hij is degene die dan op een wonderlijke manier door de Heere gebruikt wordt. En het is de Heer Jezus die later ook zegt dat inderdaad Johannes de Doper Elia zou zijn geweest, zeg maar, als het Joodse volk zich bekeerd zou hebben. Dus hij kwam in de geest en de kracht van Elia, maar het was nog niet de vervulling van die profetie. Omdat het Joodse volk niet reageerde daarop zoals het had moeten reageren. En uiteindelijk zien we in de Bijbel, in de Openbaring, hoofdstuk 11, dat er twee getuigen zullen opstaan in Jeruzalem. En daar worden geen namen genoemd, maar er staat wel dat zij macht hebben om water in bloed te veranderen. En ook om de hemel te sluiten en om vuur van de hemel af te doen dalen. En dat zijn Mozes en Elia. Waar in feite Maleachi mee geëindigd is. We hebben dat met elkaar gelezen. In Maleachi, hoofdstuk 4. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb op Israël. Op Horeb voor heel Israël. Aan de bepalingen, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia. Dus dan worden Mozes en Elia worden daar in één klein gedeelte genoemd. En persoonlijk geloof ik dat dus die twee getuigen in die toekomst, die genoemd worden, dat zullen dan of Mozes en Elia zijn, of mensen, twee broeders, die in die geest van Mozes en Elia zullen handelen en daar God zullen vertegenwoordigen. Nou, dan wordt uiteindelijk, nadat de engel tegen Zacharia gezegd heeft dat hij dan niet zal kunnen spreken tot de dag dat die woorden vervuld zullen zijn, dan zie je dat uiteindelijk dat kind geboren wordt. Als je doorleest, dat hebben we ook met elkaar gelezen, niet dat hij geboren is, maar wel de lofzang die Zacharia dan uitspreekt als het kind besneden wordt. En dan kan hij ineens weer spreken. Dat is heel apart, hè, dat als dat kind dan geboren is, dan willen ze de mensen om hem heen, de buren, ja, die willen hem uiteindelijk een andere naam geven. Ze willen hem Zacharia noemen. Zacharia, de Heere gedenkt. Nee, maar hij moet Johannes heten. De Heer is de genadige gever. En dat is het geweldige evangelie dat God geeft. God is een God die geeft in zijn genade. En Zacharia gaat dan die lofzang uitspreken. En dan is het heel bijzonder dat hij een hele mooie samenvatting geeft van al datgene wat er gebeurd is en wat in zijn naam en de naam van zijn vrouw en de naam van zijn zoon tot uitdrukking komt. Namelijk, hij zegt dan, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken, daar heb je te denken, hè, de Heere gedenkt, aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham gezworen heeft, dus de eed, Elisabeth, die hij aan onze vaderen gezworen heeft om ons te geven, Johannes, de genadige gever. Dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volle kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Daar gaat het om. Het Joodse volk heeft vergeving van zonden nodig. Ook vandaag, en misschien wel juist vandaag. Het Joodse volk, maar ook alle andere mensen, hebben vergeving nodig. En dat kan alleen door dat waar Johannes de Doper de voorloper van was. Door de Messias, de Heer Jezus, de Zoon van God, die zijn leven gegeven heeft op het kruis van Golgotha. Waarvan Zacharia in zijn lofzang zegt dat hij een hoorn van zaligheid voor ons opgericht heeft in het huis van David, zijn knecht. Een hoorn van zaligheid, dat is de koning die redding brengt, de koning die uiteindelijk verzoening brengt. Wat is dat geweldig, dat Zacharia daar die geweldige boodschap kreeg en dat God zijn hoop, zijn plan met Israël weer ging voortzetten en dat God ook vandaag zijn plan voortzet, ook al lijkt de situatie hopeloos. God geeft hoop door zijn woord. Het is de boodschap die aan één man wordt gebracht, die boodschap van hoop, hè, aan Zacharia in de tempel. En tot een geweldig gevolg uiteindelijk voor het hele volk Israël. En zo wil God jou en mij gebruiken om hoop te geven in deze wereld. Een wereld die hoop zo ontzettend hard nodig heeft. Het volk van Israël, ook in de huidige situatie, maar ook het Palestijnse volk. En zoveel andere mensen om ons heen. Het is belangrijk dat we die hoop gaan leren kennen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is en opgestaan. En die leeft en die terugkomt. En dat is uiteindelijk de hoop die we hebben. De hoop op zijn komst. Want hij komt. Maranatha. Halleluja. Amen.